Belangrijke en misschien wel, ach, ik zeg het toch nog maar eens, cruciale dag voor onze euro en onze financiële toekomst. Op enkele kilometers van deze studio in centrum Brussel wordt vanavond beslist over de toekomst. De staatshoofden van de eurozone zitten bijeen over hoe het er zal uitzien vanaf morgen. Belangrijke stem in deze hele crisis zit hier bij ons. Deze zomer was hij nog ontstemd over het verplicht afzwaaien op zijn 65ste. Aan de KU Leuven, maar nu een toptransfer op zak, zeggen ze in het voetbal. Naar de London School of Economics, professor Paul de Grauwe, hoogleraar economie. Niet langer aan de KU Leuven. Het wordt een beetje moeilijk om dat uit ons systeem te krijgen. Ik ga even oefenen. Professor Paul de Grauwe, hoogleraar economie aan de London School of Economics. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Of hebt u daar een andere titel?
Nee, dat is ook professor, maar het begint pas op 1 februari, hè? Dus ik ben nog altijd verbonden aan de KU Leuven.
U bent nog even heel dicht bij ons, de Alma Mater en bij onze uitzendstudio, om ons duidelijk te maken hoe het zit. En we hebben u nodig, want de mensen zijn in paniek, dat weet u wel. Hè?
Ja, inderdaad. Het is verschrikwekkend, omdat we nu op een moment zitten waarin inderdaad zo'n scenario waarbij het hele systeem in elkaar stort, een mogelijkheid is geworden. Ik wil daarmee niet zeggen dat het waarschijnlijk is, maar daar waar ik een jaar of twee jaar geleden zou gezegd hebben, kijk, dat is niet mogelijk, moet ik vandaag constateren dat, spijtig genoeg, die dingen toch mogelijk zijn geworden. En dus ik hoop alleen maar dat die mannen daar in Brussel voldoende gezond verstand zullen hebben om dat te vermijden. En het kan dus gemakkelijk vermeden worden. Dat is eigenlijk het drama.
Ja, want maar u zegt, las ik, het is nog net niet erg genoeg om blijkbaar een knopje om te draaien en te beseffen, we moeten dit vermijden.
Ja, soms moet je mensen echt over de afgrond houden. Hè? En zeggen, kijk, we laten nu los, tenzij dit en dit en dit. En dan gaan die mensen dan natuurlijk wel die knop omdraaien in hun geest.
U zegt makkelijk te vermijden. Hoe dan? Hebt u het dan over uw voorstel om geld bij te drukken, hè? Meer te injecteren?
Enfin, gemakkelijk blijft natuurlijk altijd relatief. Hè? Dus ik zeg niet dat dat een kinderspel is, maar het is relatief gemakkelijk. En daarmee bedoel ik het volgende. Als ik het zo mag samenvatten. We moeten in eerste instantie het Griekse probleem oplossen. En dat kan alleen maar zijn een schuldherschikking, een schuldvermindering voor Griekenland.
Want Griekenland is de facto failliet.
Griekenland is failliet. De strategie die gevolgd is geweest, namelijk proberen die citroen uit te persen om ervoor te zorgen dat die begroting weer in evenwicht komt, dat lukt gewoon niet, omdat die economie ook in elkaar krimpt. En dus dat is een strategie die niet tot een resultaat zal leiden.
Okay,
dus moet je iets anders doen.
Ja.
Dus moet je iets anders doen. Hè? Dus niet blijven volharden in de boosheid. En dat iets anders doen betekent dat je zegt, ja, de Griekse regering is eigenlijk de facto failliet. Laten we dat erkennen. En we gaan dus een schuldherschikking doen. Mm-hmm. De banken gaan natuurlijk verliezen leiden. Maar die verliezen hebben ze eigenlijk nu ook al. Want als je naar de prijs van die Griekse obligaties gaat kijken in de markt, dan zie je dat dat nog 40 cent voor de euro waard is. Dus een enorme prijsdaling in de markt al. Maar dat is natuurlijk nog niet opgenomen in de boeken van die banken. En dus door zo'n schuldherschikking zorg je ervoor dat de banken dat eigenlijk in hun boeken opnemen. En dus zoveel verandert dat niet aan de banksituatie. Dus dat is het eerste luik. Mm. Het tweede luik is natuurlijk ervoor zorgen dat dat Grieks probleem en die verliezen die geleden worden op die Griekse obligaties, dat niet leidt tot domino-effecten in andere markten.
Ik denk ook aan, dat is de facto bijna zo. Hè?
En dat is al bezig. Hè? Dus Italiaanse prijzen van obligaties die zakken in elkaar. Spanje, België komt ook onder druk. En vermits de meeste van die obligaties aangehouden worden door banken, komen die banken ook onder druk, want nu blijkt plots dat ze allemaal veel verlies leiden. En de mensen worden ongerust en ze lopen naar de bank. En we krijgen dus een situatie waarbij die crisis van de overheidsschuld een bankencrisis wordt.
Dus een vicieuze cirkel.
En dat moet gestopt worden. En dat kan gestopt worden. En dus daar is mijn stelling, de enige die dat kan, dat is de Europese Centrale Bank, die over ongelimiteerde mogelijkheden beschikt. Een centrale bank kan geld creëren in principe tot in het oneindige. Natuurlijk, dat kan niet in het oneindige.
Maar gezegd,
ik bedoel,
geld
er is geen limiet op de middelen die ze kan inspannen. En die moet dat dus doen met volle gewicht, met volle overtuiging. Zodanig dat je een vertrouwenselement creëert. Het is zoals een generaal die ten oorlog gaat en die zegt, ik heb ongelooflijk veel vuurwapens En mijn superioriteit is van die aard.
Trust me, I know what I'm doing.
En de vijand ziet dat. Ja. Dat de firepower van dat leger zo groot is. En die staakt. Die zegt, oké, we geven het op. En de ECB kan een gelijkaardig effect realiseren in de financiële markten. Door te zeggen, voilà, wij hebben zoveel munitie dat niemand tegen ons op kan. Die en de beleggers zullen dat dan ook aanvaarden en stoppen met de verkoop.
Ja, en u zegt ook die munitie, dus dat geld zal opgepot worden door de banken. We moeten daar niet voor vrezen. Dat ontslaat regeringen niet van verantwoordelijkheid. Hè? Nee. Al die dingen moeten daarbij gezegd worden. Goed, er is dus een mogelijkheid. In uw visie, hoe groot dacht u die kans dat die mogelijkheid ook waarheid wordt?
Ik denk vandaag nog niet. Nee. Men zal die stap niet willen zetten. Er is te veel weerstand. Weerstand vanuit Duitsland, ook weerstand vanuit de ECB. Maar dat is dan ook vooral een Duitse weerstand binnen de ECB. Omdat in Duitsland leven fobieën. En de fobie is geld, inflatie. Weimarrepubliek, hyperinflatie, Hitler.
Het is meer dan fobieën, dat zijn trauma's.
Ja, dat is natuurlijk een werkelijkheid. Dat is inderdaad gebeurd. Dat is een ongelooflijk drama geweest in het verleden. Maar we zitten in een totaal andere situatie. En dus die link tussen het geld dat de ECB erin gooit en inflatie, die bestaat op dit moment niet. Mijn stelling is altijd van te zeggen, kijk, op dit moment zijn die financiële instellingen bevreesd. Ze zijn in paniek. Ze vrezen dat er weer zo'n crisis op hen afkomt. Dus wat willen die? Die willen een aantal activa kwijt. Italiaanse obligaties bijvoorbeeld. Wat willen die in de plaats? Cash. Daar hebben ze vertrouwen in. Wie kan die cash leveren? De Europese Centrale Bank. Die cash die ze dan verkrijgen, stapelen ze op. Potten ze op. Ze zijn helemaal niet van plan om dat te gebruiken om meer kredieten toe te staan aan de economie en op die manier bijvoorbeeld inflatie te verwekken. Helemaal niet. En dus die link bestaat op dit moment niet. Maar daar moet je de Duitsers van overtuigen. En dat is moeilijk, omdat voor hen het iets emotioneels is.
Ja, maar daar gaan we. Dat valt mij dus weer op. We hebben een gesprek over economie. En dat komt bijna altijd neer op gevoelens. De markten zijn in paniek. Beleggers vertrouwen het niet. Dat gaat over vertrouwen. Dat gaat over emoties. Ja. Dat gaat over trauma. Wat een verwevenheid.
Ja, dat is ongelooflijk. Dat maakt het ook zo spannend.
Je zou beter psychologie gaan bijstuderen. Hè?
Ja, inderdaad. Dus ik ben eigenlijk economie gaan studeren. En dus in economie heb je dat paradigma van de rationele agent. Dus het individu dat rationeel denkt, op elk moment zijn nut maximiseert en volledig geïnformeerd is. En ja, daar kun je een aantal dingen mee verklaren, maar veel dingen niet. Omdat vandaag zie je dat toch heel scherp in die financiële markten, zoals u zegt. Vroeger hadden we euforie. Hè. Voor de crisis was het allemaal euforie. Iedereen was optimistisch. Niemand zag de risico's. En iedereen was verblind door de euforie. Nu zijn we in een omgekeerde situatie terechtgekomen waar iedereen vrees heeft, paniek ontstaat. En dat zijn elementen, dat zijn emoties die buitengewoon krachtig zijn en die dus natuurlijk ontstaan in het brein van enkelen, maar die dan heel vlug ook doorsijpelen en een collectief fenomeen worden. Dus we moeten eigenlijk in een economist tegelijkertijd meer psychologie en sociologie moeten gaan studeren, omdat het de verwevenheid is tussen al die dingen die maakt dat die financiële markten zijn wat ze zijn.
En u bent dan nog ethiek vergeten.
En dan ben ik nog ethiek vergeten, ja dat is inderdaad zo.
Ook een belangrijk aspect, want wanneer we vandaag verontwaardigd zijn en wanneer er indignado's zijn, heeft dat vooral toch met ethiek te maken?
Dat heeft inderdaad met ethiek te maken.
Dat is een pijnlijke vaststelling in 2011.
Ja, en dus dat vind ik bijzonder pijnlijk, omdat we in 2008 toch een window of opportunity hadden. Dus een venster, hè, dus een moment dat we konden gebruiken door de crisis van 2008. Hè. Ik refereer naar het feit dat we toen ook een bankencrisis hadden. En toen hadden we de mogelijkheid om dat echt fundamenteel aan te pakken. En we hebben dat laten liggen. Dat is onwaarschijnlijk. En waarom hebben we dat laten liggen? Omdat de verwevenheid tussen de banken en de politiek te groot is. We hebben dat nu ook gezien met Dexia. Dat is allemaal één netwerk. En dus dat betekent dat die overheid niet neutraal kan handelen, omdat die zelf verweven is. En dus die de belangen van de bankiers behartigt in plaats van de belangen van ons allemaal. Daarom zeg ik, laat de overheid afstand houden, maar op die manier dat het eigenlijk meer controle kan uitoefenen. neutraler kan zijn.
Het is toch, er moet controle zijn, inderdaad. Maar het is toch redelijk wraakroepend. Vandaar komt ook die verontwaardiging. Dat is een morele verontwaardiging.
Ja, 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 ik begrijp dat volledig. Wat daar gebeurd is, bankiers die na de crisis van 2008 niks geleerd hebben, nog altijd blijven speculeren in plaats van dat zeer snel af te bouwen en dan nog het lef hebben om bonussen aan zichzelf toe te kennen. En dan ook die raden van bestuur die vol zitten met politici die daar ja op zeggen. Die nu natuurlijk verontwaardigd zijn, maar die daar in die raden van bestuur waren. Die hadden kunnen zeggen, ja, nee, weg met die bonus. En dat moet hier veranderen. Hebben ze dus niet gedaan. En dus dan begrijp ik de verontwaardiging van mensen. We moeten daar toch iets aan doen. En ik denk dat we echt hier moeten ingrijpen. We hebben in feite opnieuw de mogelijkheid om het te doen. Hè. We zitten volop in een nieuwe crisis en nu moeten we echt tot handelen overgaan.
Mag ik een grote vraag stellen? Een vraag waar moeilijk op te antwoorden is, maar die toch aan de oppervlakte komt bovendrijven. Zitten wij aan het einde van een tijdperk, van een puur geloof in vrije markteconomie en in het grote kapitalisme? Het geloof daarin?
Ja, ik
vraag het aan u, omdat u een voorstander was.
Het is een goede vraag. Ik heb daar ook niet echt een goed antwoord op, omdat het moeilijk is om te voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren.
Je leeft er middenin
natuurlijk. Er is duidelijk een crisismoment. Hè. Dat is zo. Het is inderdaad mogelijk dat als de crisis zich verder ontrafelt, dat op een bepaald moment de reactie zo groot is dat we de baby met het badwater weggooien. Ik blijf erbij dat zo'n marktsysteem een goed systeem is om de economie te organiseren. Maar we mogen dat niet zomaar loslaten. We mogen dat niet zo ongebreideld...
We hebben een monster gecreëerd dat we zelf niet... We hadden de teugels niet meer vast.
En dat is vooral in de financiële markten zo. Hè. Dus dat hebben we het beest daar losgelaten. En daar zijn grote fouten gebeurd. We moeten dat weer in de stal krijgen. En dat is de grote uitdaging. En als we dat niet snel genoeg doen, en ik denk dat we dat kunnen doen, dan riskeren we inderdaad in dat extreem terechtgekomen waarbij we zeggen, weg ermee. Hè? En dat zou toch geen goede oplossing zijn voor mij.
Nog een belangrijke dag vandaag. Niet alleen die top vanavond, die levensbelangrijk is, maar we zijn dag 500 in de onderhandelingen. Het is een verjaardag. Koen Filet, zijn baard is niet om aan te zien. Wat heeft ons dat gekost? En ik vraag niet alleen naar pecunia, niet alleen het geld dat moet bijgedrukt worden, maar wat heeft ons dat aan negatieve dingen opgeleverd, die 500 dagen zonder regering?
500 dagen zonder regering, ja. Dat is moeilijk natuurlijk.
Valt ook niet in te schatten.
Dat is moeilijk om dat in te schatten. Hè. Dus we hebben natuurlijk buitengewoon veel geluk gehad. Het brute feit dat die economie gedurende die periode relatief goed draait. Hè. Dankzij ook de Duitse motor hebben wij een groei gekend die stukken boven het gemiddelde is in de eurozone. En als je groei hebt en je doet geen domme dingen, dan gaat het budgettair tekort vanzelf dalen. Dus dat was eigenlijk het leuke van de situatie. We hebben geen regering. De cynische houding is dan te zeggen, ja, die kunnen geen extreem domme dingen doen. En op dat moment draait de economie goed en dus de belastinginkomsten die komen zomaar binnen. En het gevolg is dat zonder dat je veel doet, dat tekort toch wegsmelt. Ja. En dus in die zin denk ik, dat paradoxaal genoeg, dat ons dat economisch misschien toch niet zoveel gekost heeft. Natuurlijk, we hadden een aantal dingen vroeger kunnen doen. Ik denk aan een aantal structurele hervormingen, pensioenhervorming, die we in elk geval zullen moeten doen. Bijvoorbeeld toelaten aan mensen om langer te werken.
Je spreekt over zichzelf.
Dat is maar één klein voorbeeldje. Dus die dingen hebben we tot nu toe niet gedaan. Daar is zeker een kostplaatje aan verbonden. Maar ik kan echt niet zeggen hoe groot dat is. Merkwaardig genoeg hebben ook de financiële markten ons relatief in rust gelaten. Het probleem zou natuurlijk kunnen zijn als de economie die groeimotor verliest en dat we in een recessie terechtkomt, dan gaan die structurele problemen naar boven komen en dan gaan we heel erg moeten opletten.
Nou, dan hebben we het begin nog niet gezien, denk ik. Ja, hoe schat u zelf uw taak in, meneer De Grauw? U hebt het er al over, hè? 65, u wilt blijven werken. Dat moet dan in Londen, omdat het hier alsmaar beperkter werd dan de KU Leuven en de facto eigenlijk bijna niets. dat academisch, die academische wereld. Want wanneer u praat over economie, denk ik, dat is toch zo belangrijk dat iemand als u blijft zijn mond open doen, filosofie leest, ethiek leest, psychologie leest en economie blijft beheersen. Maar hoe belangrijk is de academische wereld en het denken hierover en daarover praten?
Ik denk dat nogal wat economen daarmee bezig zijn. Maar dat blijft moeilijk, omdat het paradigma dat vandaag nog altijd bestaat in de macro-economie, het paradigma is van de rationele agent. Het individu dat dus voortdurend optimiseert en zo. Dat blijft eigenlijk het paradigma. En het alternatief waar anderen mee bezig zijn, en ik ben daar ook mee bezig, worstelt nog met het probleem dat er geen, laten we zeggen, alomvattende theorie over bestaat.
Nee,
dus
voorhanden.
We kunnen niet zeggen, hier hebben we iets, een intellectueel kader, dat we in de plaats kunnen zetten van dat paradigma.
Maar is dat niet ongelooflijk boeiend? U kan zelf de eerste stappen zetten.
Ja, dat is ongelooflijk boeiend. Maar het is ook ongelooflijk moeilijk. Want zodra dat je afstapt van dat paradigma van rationaliteit, ja, dan kom je terecht in een wereld die veel moeilijker is. Hè? Want rationaliteit, ja, dat kun je bijna perfect voorspellen wat individuen gaan doen. Hè? Als je zegt, ze maximiseren hun winst. Oké, dan kunnen dat uitrekenen. En wat
maar
daaruit
blijkbaar
komt,
zijn
bijna
we zoveel meer dan dat. Hè?
Ja, natuurlijk. Maar een keer dat diezelfde mensen ook angsten hebben naast hun winst- en verliesrekening, ja, dan wordt het buitengewoon moeilijk. Hoe ga je dat nu omzetten in een model dat enige voorspellingswaarde heeft? En daarom moeten we zeggen, vandaag hebben we dat dus niet. We zitten te zoeken en dat is buitengewoon boeiend om dat te doen. Maar we kunnen niet zeggen, we hebben al iets dat het oude paradigma verplaatst.
Verlaat u de alma mater met pijn in het hart?
Ja, want ik hou van Leuven. Ik heb daar in mijn carrière doorgebracht. Maar het is ook zo dat ik eigenlijk de KU Leuven niet echt zal verlaten. Dus ik ga daar toch wel, denk ik, gemiddeld een dag per week zijn om met mijn collega's nog verder te praten. Dus het plezante van Londen is dat het ook heel dichtbij is en met de trein gemakkelijk te bereiken. Dus ik kan eigenlijk gemakkelijk mijn week zien als een viertal dagen in Londen en dan de rest hier. Dus die mogelijkheden bestaan en dat maakt het toch ook wel leuk.
Nou, wanneer de kleinkinderen ziek zijn, toch even op hen komen passen. Hè?
Precies,
dat hoort er ook bij,
ja,
inderdaad. Precies. Dank u wel, Paul de Grauw. En wanneer u in het land bent, dan vragen we weer hoe het zit. En we hopen op een wat hopen we voor vanavond, zegt u me dat is, van de Europese top? Een sterke uitkomst, dat betekent.
Ja, dus de droom is een sterke uitkomst met een radicale verandering in de strategie. Maar dat is toch wel erg veel dromen, denk ik.
Het is veel gevraagd, een radicale beslissing tegen vanavond. We hopen het samen met u. Dank u wel, Paul.